We waren vorige keer in hoofdstuk 29, waarin wij vinden, zoals het heet hier, een profetie tegen Jeruzalem. Dat is wat erboven staat. Maar het eindigt dan toch, het hoofdstuk, eindigt dan toch met een uiteenzetting over een overblijfsel dat op een of andere wijze zou behouden worden. In de zekere zin dat er sprake zou zijn van verwisseling. Aan de ene kant namelijk. Dat is een andere manier om het te zeggen, dat weet ik. Maar niettemin, dat is wat ik erin lees. Aan de ene kant oordeel. Aan de andere kant juist weer redding. Want God is getrouw. En met name in relatie tot Israël. Daar hebben we het over gehad. En het volgende hoofdstuk gaat eigenlijk over precies hetzelfde. Deze keer heet het dan profetie tegen het vertrouwen op Egypte. Maar ik zeg maar meteen dat dat niet nieuw is. Want daar ging het al over in hoofdstuk 28. Bijvoorbeeld in vers 15. Waar sprake was van een verbond met de dood. Israël had een verbond gesloten, dan wel ging een verbond sluiten. En die zeiden, nee, dat betekent dat ons niks zal overkomen enzovoorts. Dat blijkt een verbond te zijn met Egypte. En daarover werd trouwens ook al gesproken, eigenlijk in 29 vers 15. Bij degene die zich diep versteken willen voor de Heere en hun raad verbergende, en welke werken in duisternis geschieden, en ze zeggen, wie ziet ons en wie kent ons? Zo van, de Heere ziet ons niet, we hebben met de Heer niets van doen, en we gaan gewoon onze eigen gang. En we trekken ons van de Heer niks aan. En zo opent dan ook hoofdstuk 30, zodat u ziet dat er niks nieuws aan de hand is. Hoofdstuk 30 opent met wee de kinderen die afvallen. Dat had natuurlijk gewoon zonen moeten zijn. Maar ja, ik verbeter dat niet eens in mijn Bijbel meer, want ja, dat is zo gewoon, dat herken je meteen. Dat zijn geen kinderen, dat zijn niet van die hummels. Dat zijn zonen, volwassen mensen. Wee de zonen die afvallen, spreekt de Heer, om een raadslag te maken. Hebben jullie wel eens een raadslag gemaakt? Oh, ik doe het niet in de gymnastiek. Oh. Nou ja. Oh. Een raadslag heet dat. Ik vind het prachtig horen, de oude Nederlands. Ja. Wij kennen nog het woord beraadslagen, toch? Dat weer wel. Beraadslagen. En wat doe je dan? Dan maak je een raadslag. Ja. Hoewel in sommige gevallen dat uitloopt op een salto mortale.
En dan over je hoofd
heen. En een salto, dat weet je, een sprong. En mortale was mortale. Dood, ja, heel goed, ja. Een doodensprong. Nou ja, goed. Maar dit is gewoon een plan maken waarin de Heer niet voorkomt. Wat geen hoogst gebruikelijk is. Maar ja, bij Israël wordt dat niet geacht gebruikelijk te zijn, integendeel. Maar men doet het wel. Wee de zonen die afvallen, spreekt de Heer, om een raadslag te maken, maar niet uit mij. Dat wil zeggen, buiten mij om. En om zich met een bedekking te bedekken, maar niet uit mijn geest. U ruikt waarschijnlijk ook dat die twee zinnetjes, dat het twee keer hetzelfde is. Hè? Een raadslag maken, maar niet uit mij. Met een bedekking bedekken, maar niet uit mijn geest. Dat is twee keer hetzelfde. Uit mij is hetzelfde als uit mijn geest. En geest staat weliswaar met een hoofdletter, maar ik denk dat dat een beetje erfvoorbarig is. Afhankelijk van wat de regels zijn voor hoofdlettergebruik, maar dat geest staat gewoon voor adem, ruach, adem, leven. Meestal, de makkelijkste manier om het te zeggen is dit, dat het Hebreeuwse ruach komt overeen met het Griekse logos. En van logos, dat weet iedereen, hè? Dat is woord. Dat is gedachte, formule, idee, een plan, logos. En dat is feitelijk wat dit ook is. Ruach, Het wordt vertaald met geest, dat kan ook. Eventueel met een Griekse pneuma, maar het blijft gewoon adem. Dat wil zeggen het idee, het denken, dat is geest. Het denken van de Heer zelf. Je leest er maar in zijn plan. Dat wil zeggen, ze maken hun eigen plan, maar niet naar zijn plan. Ze gaan buiten de geest, het woord, het plan des Heren om. En wat die bedekking betreft, ja, er wordt van alles gesuggereerd met dat woord, maar wij hebben er een goede Nederlandse uitdrukking voor, er is niks bijzonders aan. Dat heet zich indekken. Dat weet u toch wat het is?
Ja.
Zich indekken. Of zorgen dat je gedekt bent.
Een alibi hebben.
Nou ja, dat je een plan hebt, dat je iets geregeld hebt waardoor je je veilig voelt. Waardoor je voorbereid bent, waardoor je denkt dat je niks kan gebeuren of wat dan ook. En maar daar hadden we het al over. Dat wil zeggen, daar had Jesaja het al over in, daar gaat hij weer, 28 vers 15. We hebben een verband met de dood gemaakt. We hebben een plan. Ons kan niks gebeuren. Hoezo dan niet? Nou, we maken gewoon een verbond met Egypte in het zuiden. En als dan die Assyriër komt, dan moet Egypte ons te hulp komen, want dat hebben we zo afgesproken. Dan doen we het samen. Zie? En zo hebben ze zich ingedekt. Gedekt. Dat is wat er staat, ook in het Hebreeuws. En het is goed vertaald. Ik bedoel, ik snap het probleem eventueel niet van de term. Het lijkt me duidelijk genoeg waar het over gaat. Ze hebben zich gedekt via Egypte. Althans, dat is het plan. Dat is waarover gesproken wordt hier. Maar daarmee valt men af van de Heere, heet dat. En dat zo is, dat staat meteen in vers 2, dus ik lees het maar even door. Die gaan om af te trekken in Egypte. Want u weet, je hebt optrekken en aftrekken. En optrekken, dat is uit Egypte naar Canaan, dat heet optrekken. En als ze dus de andere kant op gaan, langs dezelfde weg, dan heet het aftrekken. Het idee is dat als men naar Egypte gaat, dan loopt de weg naar beneden. Of dat letterlijk zo is, maar jawel. Maar vooral overdrachtelijk natuurlijk. Je bent er juist uit verlost. De Heer heeft je opgetrokken uit een verloren positie. Je uit de dienst is uitgeleid en gebracht naar het beloofde land. Op de bergen Israëls heet dat. En terugkerend naar Egypte kom je de Nijldelta terecht. En er zijn geen bergen. Ik bedoel, het is sowieso naar beneden dan. Maar Egypte staat voor de wereld en Israël is het uitverkoren volk. En dat is een bevoorrechte hogere positie. Dus ze blijft optrekken naar Canaan. En meer in bijzonder naar Jeruzalem. In de andere kant op is altijd aftrekken naar beneden. En dat is dus ook als je onderweg bent van Jeruzalem naar Jericho. Als in de praktijk ongeveer hetzelfde. Dat wil zeggen, dat is een weg die steil naar beneden loopt. Vele kilometers lang. En onderweg staan er die bordjes. Hoe laag je nu al bent, hè? Je begint ongeveer een kilometer boven zeespiegel, om zo te zeggen. En dan gaat het nou wel langzamerhand totdat je een meter of 400 beneden bent. Het is een heel eind, ja. Het is de weg naar beneden. Het is een weg terug. Het is zelfs zo sterk dat in Deuteronomium wordt aangekondigd. Er wordt aangekondigd dat Israël afvallig zou zijn. Het is een beetje zielig voor Mozes. Het zijn de laatste woorden van Mozes, het Deuteronomium. En zo tegen het eind van dat boek, in hoofdstuk 28 of zo, daar heeft hij het dan over dat het volk alsnog weer terug in ballingschap zou komen. En zelfs zou terugkeren naar Egypte. In slavernij. Staat er. En dat is dus helemaal terug naar af. En ik vind het altijd tragisch dat die arme Mozes aan het eind van die lange loopbaan, dat hij dan deze woorden moet uitspreken.
Hè? Ik
mag het
zeggen, ja.
Nou ja.
Net eindelijk na 40 jaar binnengekomen.
Ja. Maar terug naar Egypte, daar komt het op in. Het is laatste, ik geloof dat het de laatste versen zijn van 28, hè? Ja, dat is er nou in 28. Ja. Het is ook letterlijk gebeurd. Feitelijk. Of dat het belangrijkste is, weet ik niet. Maar het is wel gebeurd ook. Want het laatste wat wij weten van de Israëlitische staat, om zo te zeggen, was over de Joodse staat in de dagen van de eerste helft van onze jaartelling, in de Bijbelse tijd bedoel ik. Want ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen, in die jaren, want dat heeft een paar jaar geduurd bij elkaar, dat beleg, totdat het ingenomen werd en verwoest, in die tijd zijn vele Joden gevlucht naar Egypte. Als slaven. Dat wil zeggen, vrijwillig in slavernij. En Flavius Josephus beschrijft dan van dat ze daarmee de koers van een slaaf toch wel erg naar beneden gehaald hadden. Een slaaf kostte toen zowat niks meer, want iedereen had er voldoende. En dan zakken de prijzen. Ja. En dan zijn ze dus letterlijk teruggekeerd, zelfs in Egypte, waaruit ze oorspronkelijk, nou ja, niet als Joods volk, maar wel als Israël, verlost waren. Meer dan, pak een beetje 1600 jaar daarvoor, iets meer zelfs. Het is tragisch. En hier doen ze zoiets, dat wil zeggen, ze zoeken steun tegen het naderende Asser, het opkomende Assyrische Rijk. Dat zou leiden tot de ondergang in ieder geval van het tienstammenrijk overigens. Maar ze zoeken steun, ze zijn politiek bezig. Hoe redden we ons daaruit tegen die dreiging? En toen hadden ze het plan om steun te zoeken bij de zuiderburen. Want zo gaat het dan, hè. Dan, als je van het noorden bedreigd wordt, zoek je steun bij het zuiden. Als je uit het zuiden bedreigd wordt, zoek je steun bij het noorden. Het is net België. In de loop der tijden, de zuidelijke Nederlanden. Altijd de buffer geweest tussen Frankrijk en de noordelijke Nederlanden. Een bufferstaat. En om die reden ook ontwikkeld trouwens. Hè. Dat wil zeggen, om die reden is België ook opgericht. Onder het toeziend oog en naar de wil van de grote machten in de wereld. Om inderdaad die scheiding te houden. Nou ja, dat is eigenlijk al zo sinds de 80-jarige oorlog, zeg maar, eigenlijk. Ertussenin. En Israël lag nou eenmaal tussen het noorden, van die kant kwamen altijd die oostelijke rijken, die Mesopotamische rijken, Babel, Assur en wat dat was allemaal. En het zuiden, Egypte, het was of het een of het ander. En hier worden ze bedreigd uit het noorden, ze zoeken dus steun bij het zuiden. Tot in Daniël toe lees je dan over de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Enzovoort. Er zit een hele lange geschiedenis tussen, maar het is nog steeds hetzelfde. Het zuiden is dan Egypte onder de Ptolemeeën. Maar toen maar, dat is eeuwen later. Hier ben je nog in de dagen van Jesaja en daar staat er dan dat ze een verbond proberen te sluiten, zoals eerder gezegd. Maar het heet hier in vers 2, die gaan om af te trekken in Egypte en vragen mijn mond niet, om zich te sterken met de macht van Farao, en dus om hun toevlucht te nemen onder de schaduw. En een schaduw is een bedekking en een bedekking is een schaduw. En beide woorden worden gebruikt voor bescherming. U kent dat, de overdekkende vleugel en wat het allemaal heten mag voor afgoderij. Dat is heel het idee. Om toevlucht te nemen onder de schaduw. Bedekking had ook gekund, maar er staat nu schaduw. Onder de schaduw en daarmee de bescherming van Egypte. U weet wel wat de Heer zei over Jeruzalem, hè? Hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens. Onder de vleugels van, heet dat. Ook in goed Nederlands, hè? Onder de vleugels van. Ja. Maar de Heer zegt, ze hadden mij moeten vragen, in plaats van gaan ze naar Egypte. En daarmee ben je bij een algemene inzetting feitelijk onder Israël. Dat is... nou ja, dat is die van ook met Deuteronomium dan. Dat is die van... bijvoorbeeld Deuteronomium 7. Deuteronomium 7. Daar staat vanaf vers 1. Wanneer u de Heer uw God zal gebracht hebben in het land waar gij naartoe gaat om dat te erven, en hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen, de Hettieten en de Girgazieten en de Amorieten en de Canaanieten en de Ferezieten en de Hevieten en de Jebusieten, zeven volken, die meerder en machtiger zijn dan gij, en de Heer uw God hen zal gegeven hebben voor uw aangezicht dat gij ze slaat, zo zult gij hen ganselijk verbannen. Dat wil zeggen, ze zijn taboe. Namelijk, gij zult geen verbond met hen maken, noch hun genadig zijn. En gij zult u ook met hen niet vermaagschappen. Nog zo'n mooi woord, hè? Beraadslagen, raadslag maken, vermaagschappen. Er staat gelukkig achter wat het betekent. Gij zult uw dochters niet geven aan hun zonen. We hebben niks meer te geven. Dochters en zonen te geven, dat regelen ze tegenwoordig allemaal zelf. Maar ja. En hun dochters niet nemen voor uw zonen, want ze zouden uw zonen van mij doen afwijken dat ze andere goden zouden dienen. Want hoe dan ook, in dat soort... dat soort combinaties, daar wint de duivel altijd, hè? Dat weet je toch, hè? Dat is de... ja, dat is de normale gang van zaken. Altijd. Het kwaad overeerst altijd, jazeker. Dat is een Bijbels gegeven. Duisternis is sterker dan licht. Dat is makkelijk genoeg, want licht kost energie, duisternis niet. Als je er niks aan doet, de duisternis bindt het altijd. Kwestie van tijd. En om het licht aan te houden, ja, dat kost energie. Dat moet je voeden en onderhouden. En, daar heb je toch een werk aan. Dat is met het goede zo. Dat komt niet vanzelf. Het kwade overwint, is sterker. Dus het wordt verboden. Dat staat dan hier. En daarna wordt ook uiteengezet weer, of aangehaald, vers 6... Want gij zijt een heilig volk, de Heer uw God, en u heeft de Heer uw God verkoren dat gij hem tot volk des eigendoms zou zijn uit alle volken die op de aardbodem zijn. En dus je bent van mij, zegt de Heer, en je sluit geen overeenkomsten, geen verbonden met een ander volk. En dus daarmee met de goden, of wat er voor door moet gaan, van die andere volken. En dat lees je dan hier. Je leest het, je leest het zo vaak. Ik moet erbij zeggen dat waar je dat soort uitspraken vindt. Ik zal dus 23 vers 32, staat in mijn aantekening. Daar staat het ook, maar 23 vers 32 van Exodus. Ja, maar staat er vele malen, hoor. En ik moet erbij zeggen, ja, dan gaat het gewoonlijk. In die schriftplaatsen gaat het dan over die volkeren die in het land woonden voordat Israël erin kwam. Maar het lijkt mij toch dat in de argumentatie... Daarom heb ik u die andere tekst net er even bij gelezen. Dat in de argumentatie die erbij staat, waarom dat is. Dat daaruit blijkt dat dat niet alleen geldt voor de volkeren die in dat land woonden voordat Israël kwam. Maar dat geldt voor alle volken. Dat wil zeggen, je zou met geen enkel volk een verbond sluiten. Want Israël is het volk des Heren. En heeft een verbond met de Heer. Daarom heet het verbondsvolk. Omdat het een verbond heeft met de Heer. En die zegt, ik zal je beschermen, ik zal voor je zorgen, ik zal je geven wat je nodig hebt. Alleen, ja, je zou mij dienen. Dat wel. Dan zul je mijn eigendom zijn, een heilig volk, een verkregen volk, een koninklijk priesterdom. En hoe het bij gelegenheid allemaal maar heet. En dat betekent dus dat ze überhaupt geen verbond zouden sluiten met welk ander volk dan ook. Die is van belang, ook vandaag... Uiteraard, want als je dan zo nodig het uitverkoren volk wil wezen, dan, of denkt te zijn, dan moet je dus niet een verbond aangaan met een ander volk. En vandaar dan ook dat uiteindelijk en ten laatste, ten lange leste, ik ben in Daniël 9 vers 27, dat als men ten lange leste dan een verbond sluit met een vorst die komen zal, dan zegt de Heer, ja, maar nou is het genoeg. Nu wordt het tijd. En dan loopt ineens de klok weer. En tikt de laatste 7 jaren weg. En die eindigen met de totale ondergang van Jeruzalem en van de Joodse staat. En die laatste 7 jaren die beginnen bij dat men een verbond sluit met een vorst die komen zal. Met een vijand uiteraard. Ja, dat, ze worden niet geacht dat te doen. Echt niet. Dan denken wij wel, ja, maar dan hebben ze toch vrede. En, ja, dan zegt de Bijbel, dan hebben ze vrede en dan roepen ze geen gevaar. Maar dan zal haast of verderf in overkomen. En dan zegt de Heer, maar nou grijp ik in. Nou ben ik weer aan de beurt. En dus een directe aanleiding. Want je kunt nu zeggen, ja, het is gewoon een chronologische gegeven. Ze zullen met de... Hij zal, die vorst die komen zal, zal met de velen een verbond bekrachtigen, versterken, dat wil zeggen ondertekenen, 1 week. En dan zeg je, oh, dan weet je wanneer de 70ste week begint, bij dat sluiten van dat verbond. Ja, maar er is een oorzakelijk verband tussen. Het is niet maar een toevalligheid. Of een toevallige samenloop van omstandigheden. Nou, dat is een oorzakelijk verband. De Heer zegt, je sluit geen verbond met een ander volk. Als je mijn volk wil zijn, dat kan niet. En als je dan toch een verbond sluit met een ander volk, dan gaat het dan maar uit. Terug onder de heidenen. Dat gebeurt dan ook. Eind van de 70ste week. En dan stuurt de Heer zijn legers. En dan wordt... het complete land verwoest. De ondergang van de Joodse staat. Deze Joodse staat. Die zo nodig onderhandelen moet met alles wat hem bedreigt. Zie? Dus je ziet vanuit bijbelstandpunt moet alles ineens totaal anders. Ik kan het ook niet helpen. Zo staat het nou eenmaal allemaal beschreven. Het is niet nieuw. Ik bedoel, dat speelt hier ook. Het is altijd zo geweest. Zou een volk zijn God niet vragen, laat de Heer zeggen via een profeet, ik weet niet zo gauw waar, maar dat staat er dan. Hè? Ik bedoel, ze moeten nergens anders wezen, de Heer zegt, ze moeten bij mij zijn, ze zijn mijn volk. En dan zorg ik voor ze. Nou ja. En andersom, hoezo komt het dat er zoveel kwaden dat volk treffen? Nou zullen zij ooit zeggen, hebben mij deze kwaden niet getroffen, omdat mijn God met ons niet is. Of met mij niet is, hoe het er maar letterlijk staat. Ja, dat is zo, ja. Omdat God niet met hen is. Maar hoe komt dat? Omdat zij God in vergetenis gesteld hebben. De rotssteen die hen verwekt heeft, enzovoorts. Ik bedoel, dat staat zo vaak in de Bijbel. Dat mag niet een probleem opleveren. En daar gaat het hier ook over. Ze gaan naar Egypte en ze vragen mijn mond niet, zodat je begrijpt dat het woord geest in vers 1, ik ben nu weer in deze vers hier, hè, dat het woord geest in vers 1 gewoon opgevat had moeten worden als adem. Dan wel het woord. Want u weet wat het woord is, dat is geformateerde adem. Ja, adem komt dan in stoten en in bepaalde frequenties. En dat is de geformateerde. Ja. Die gaan om af te trekken in Egypte en vragen mijn mond niet. En dat is niet naar beneden, dat is naar boven. De Heer vragen. Maar dat doen ze niet. En ze gaan in plaats van naar beneden om zich te sterken met de macht van Farao. En u weet, Farao is een Egyptisch woord en betekent gewoon koning. Dat is het. Het is niet eens een naam. De farao, de vruchtbare. Want dat far, dat is het woord voor vruchten. En voor stier en vaars vruchtbaarheid. Hè? Var. De macht van Farao, degene die het land in stand moet houden en via wie de vruchtbaarheid gegeven wordt in elk opzicht. Zoiets is het. Maar eigenlijk een woord voor koning dus, in het Egyptisch. En om een toevlucht te nemen, zodat je ziet dat die bedekking uit vers 1 hetzelfde is als toevlucht in vers 2. Bescherming. Om een toevlucht te nemen onder de schaduw van Egypte. Nou, dat is nou duidelijk genoeg. Maar de zin begon met wee. Wee over degene die dat doen. Vers 3. Want de sterkte van Farao zal u lieden tot schaamte zijn. Het begrip schaamte heeft in het Hebreeuws de betekenis van wegwijken, achteruitwijken, zich terugtrekken. Wij zouden zeggen door de grond zakken. Dat weet u toch, hè? Van schaamte. De mensen slaan de handen voor het gezicht of ergens anders voor. Van schaamte. Toch? Nou ja. En als dat niet kan, willen ze door de grond zakken. Wat dat voor een idee is, weet ik niet. Maar beschaamd worden. Nee, in de Bijbel kom je de term nogal eens tegen. Beschaamd worden en gij zult niet beschaamd worden. Enzovoorts. Of niet te schande worden, heet het ook nog. Maar dat betekent, gij zult niet weggestuurd worden. Gij zult u niet terugtrekken. Gij zult niet. Enzovoorts. Gij zult niet wegwijken. Maar hier staat de sterkte van Farao, zal u niet tot schaamte zijn. Dat wil zeggen, die sterkte van Farao, daar zullen ze niet niks aan hebben. Die sterkte van Farao zal achteruit wijken. Wat uiteengezet gaat worden in vele volgende versen, is de onbetrouwbaarheid van Egypte. Je kan er wel een verbond mee sluiten, maar dat betekent niks. Dat betekent alleen wat met, als het gaat over degene die, nou ja, enig eergevoel hebben en normen en waarden hoog in het vaandel hebben staan, die überhaupt nog een vaandel hebben trouwens, en dat eren. Maar er zijn nou eenmaal volkeren, je mag het niet hardop zeggen meer, we hebben het aanverschaft, maar er zijn nou eenmaal volkeren waar je geen verbonden mee kunt, ja, je kunt er verbonden mee sluiten, maar het heeft geen enkele zin hoor. Hè? Zoals er mensen zijn, daar kun je wat mee overeenkomen, maar het heeft ook geen enkele zin. Je moet maar afwachten wat er van terecht komt. He? Uiteindelijk zijn het gewoonlijk de wapens die de doorslag geven. Daar komt het altijd op neer. En zo'n papiertje of wat het maar is met een handtekening erop, of een mondelinge afspraak of zelfs een eedzwering, dat betekent voor velen überhaupt niks. Ooit in het Midden-Oosten geweest? Ooit in Egypte geweest? In een Arabisch land? Ik zal er niks over zeggen.
Is wel,
hè? Ik heb trouwens, en dat is wel leuk, ik heb ooit van mijn grootvader langs moeders zijde heb ik hoe heet zo'n ding, een encyclopedie geërfd. Uit 1896, zoiets, in die tijd. Zo'n Meyer conversationslexicon, want in die dagen was alles nog Duits en niet Engels. Hè? Het is allemaal nog Duits. Meyer's conversationslexicon. Dat betekent dat je zo die dingen nodig hebt, dan kun je ergens over meepraten. Dat is het eigenlijk. Je ziet ze zelden meer, want encyclopedieën zijn uit de mode. We hebben nu Google en Wikipedia. En wat je wel ziet op braderieën en markten en antiquariaten zijn de plaatjes uit het ding. Mensen fysiek scheuren al, snijden alle platen. Prachtige tekeningen is dat.
Heel mooi.
Oh, mooi man. Zelden helemaal geen foto's. Ja, geloof wel enkele foto's. Maar zo goed als niets. Allemaal tekeningen, vaak in kleur. Prachtig. Ja. En die worden dan los als velletje, als plaatje verkocht. Soms maar voor een paar euro per stuk. Maar zou je gedacht zijn hoeveel zo'n conversationslexicon dan alles bij elkaar waard is? Duizenden! Breng ik nou Jan op een idee? Ja, waar zit Jan? Breng je nou op een idee?
Ja, je krijgt hem toch niet hoor.
Prachtige plaatjes. En sommige fotograferen ze en vergroten ze dan weer. Ja. En, enzovoort. En het is dan te koop, weet je wel.
Ik heb er behang van laten maken.
Het is prachtig, maar waarom ik het aanhaal? Daar staat dat. En dan zoek je dus op de naam van een volk of een land enzovoort. En dan staat er een van zo'n volk dat ze hebben niet ofwel een specifieke lijfgeur. Ze ruiken naar dit of ze ruiken naar dat. Zo'n volk. En er staat dan ook in, onder andere, of het een betrouwbaar volk is om handel mee te drijven of niet. En wat dan de volksaard is, want volksaard bestaat niet meer, hè? Hebben we afgeschaft. Het bestaat natuurlijk wel, maar we hebben het begrip afgeschaft. Je mag er niks over zeggen. Dat doe ik dus ook niet. Ik zeg alleen dat meer dan 100 jaar geleden die dingen gewoon in de boeken stonden. En ja, en die heb ik, want ja, want het is toch een erfstuk. Dat kan je toch zomaar niet wegdoen, omdat het erin staat, toch? Maar goed, de Bijbel spreekt zo over die volkeren. Je kunt er nu Egypte...
Kretense lui buiken.
Vergeet het maar. Oh ja, die is ook leuk in het Nieuwe Testament, ja, over de... Over de Kretensen. De Kretensen? Ja. Het zijn luie buiken, staat er dan. Later heeft men ervan gemaakt vatsige buiken. Dat vind ik nou weer een slechte vertaling. Luie buiken is toch veel mooier? Ze ziet het voor je.
He? Ja, allemaal boeletjes.
Ja. U weet wel, allemaal met een goddelijk lichaam. Maar dan wel van een Boeddha. Ja, die is ouderwets, die is oud al, hè. Nou ja, toch maar. De sterkte van Farao zal jullie tot schaamte zijn. Je kan er wel een verbond mee sluiten, dat is allemaal leuk. Politiek kost ook wat, want zo'n verbond is niet gratis, dat is het nooit. Je moet altijd betalen, zo gaat het in de politiek namelijk. Maar het zal niet werken. Die de toevlucht onder de schaduw van Egypte zoeken, zal het zijn tot schande. Vers 4, wanneer zijn vorsten zullen geweest zijn tot Zoan en zijn gezanten zullen gekomen zijn tot nabij Ganes. Dat zijn zo van die belangrijke plaatsen in Egypte. Zoan, dat kennen wij gewoon als Tanis. U herkent het misschien niet, maar Zoan, wat Tanis, en dat is Tanis. Tanis ligt aan de oostelijke Nijldelta. Het is ongeveer de laatste plaats waar je bent, in de oudheid althans, voordat je Egypte verlaat om via de Gaza-strook, zou ik maar zeggen, weer naar het Filistijnenland, naar Canaan te gaan. Het was ook de hoofdstad van de Hyksos, als je het mij vraagt. Maar die waren ook van die kant binnengekomen. Maar, van de Amalekieten bedoel ik. Van de, nou ja, doet er niet. Maar de plaats van waaruit het land geregeerd werd, althans in hoge mate en zeker militair. Omdat het de eerste plaats is, flinke stad, legerplaats, waar je terechtkomt als je vanuit Canaan naar Egypte gaat, langs de normale korte route langs de kust. De Via Maris. Dat is dus, Zoan heet het in de, het is eigenlijk Zoan in het Hebreeuws. En dan herken je Tanis wat makkelijker. En dan heb je nog, wat wordt er genoemd, Ganes. Dat is Heracleopolis in het Grieks. Never mind. Maar die, dat ligt ook in de noordelijke Nijldelta. Kortom, er worden gewoon wat steden genoemd. Als het over Nederland zou het gaan over Den Haag en Amsterdam. En als ik ergens anders ben, zeg ik weer Amsterdam en Den Haag. Maar je weet het maar niet. Een emmer kompas natuurlijk. Hè. Maar zoiets, je noemt een paar plaatsen en dan weet je waar het over gaat. Ja. Maar daar gaat men naartoe dus om daar steun te zoeken. Hij zal hen allen beschaamd maken door een volk dat hun geen nut kan doen. Dat wil zeggen, de Heer zal hen allen beschaamd maken, want die zal er ook voor zorgen dat het volk hen geen nut zal doen. Nog tot hulp, nog tot voordeel, maar tot schande en ook tot smaadheid zijn zal. Dat wil zeggen, men vertrouwt erop, maar men zal zeer bedrogen uitkomen. Waarna een moeilijk vers volgt volgens de commentatoren. de last der beesten van het zuiden naar het land des angstes en der benauwdheid, van waar de sterke leeuw en de oude leeuw is, de basilisk en de vurige vliegende draak. Hun goederen zullen zij voeren op de rug der veulens en hun schatten op de bulten der kamelen, tot het volk dat hun geen nut zal doen. Ik las het vers maar helemaal door, want onlangzamerhand ontstaat dan wellicht een plaatje. En dan zie je al die beesten, volgepakt, hele karavaan, allemaal met betaalmiddelen, zal ik maar zeggen, met handel, om bij de Egyptenaren een steun te kopen. Maar het volk zal hen geen nut doen, staat er dan helemaal aan het eind van het vers. En de zinsbouw en de woordkeus, ja, die is misschien wat ingewikkeld. Maar ik denk dat je toch een aardig plaatje krijgt van waar het nu over gaat. Men is onderweg daar naartoe. Het gaat een boel geld kosten, maar het gaat niks opleveren. Dat is wat er staat eigenlijk, hè. Ja. Ik vind dat die beesten, ja, de sterke leeuw en de oude leeuw. Dat zijn twee verschillende woorden voor leeuw. De ene vertaalt men dan met sterke leeuw en de andere vertaalt men met oude leeuw. Dan heb je nog een basilisk, dat is gewoon een adder. Dan wel een giftige slang in het algemeen, basilisk. En een vurige, vliegende draak, daar hebben de vertalers zich helemaal op uitgeleefd. Want dat die vliegt, dat zit hem in het woord saf. Dat is een sof, kan het nog. Dat is hetzelfde. Dat is een vleugel. En vurig, dat is gewoon het woord seraf. En het woord draak, dat heb ik niet kunnen terugvinden. Dat is, ik denk dat vurig en draak moet doorgaan voor de vertaling van één en hetzelfde woord, seraf, namelijk. Want bij gelegenheid blijkt de seraf een reptiel te zijn, dan wel een slang, dan wel een draak. Waarbij draak het woord is voor een reptiel. Heb je ooit het woord reptiel gelezen in de Statenvertaling? Nee, zie je wel. Dus, dan gebruiken ze het woord draak voor. Dat is het. Ik weet niet waarom. Kan ook niet zoveel schelen. Maar dit volstaat denk ik wel om te zeggen dat er toch wel wat vervelende dieren zijn. Waar men naartoe moet, naar het land waar die dieren wonen. En waarbij aangegeven wordt dat die Egyptenaren niet te vertrouwen zijn en verscheurend zijn. Als je daar je steun van moet hebben, dan kom je in elk geval bedrogen uit. Dat is het eigenlijk.
Is het
in Jesaja 40, daar heb je een seraf zeker, hè? Daar heb je die. Ja, ja, maar daar. Ja, maar daar is de specifieke aanduiding van het Davidische koningshuis. En dat kan het hier onmogelijk zijn. Huh? In Jesaja 14, ja, dat hebben we besproken ooit. Ja. Maar we zitten met het woord seraf, wat dat eigenlijk is. Andere commentatoren maken het makkelijk, die zeggen dat is een mythisch wezen. En dan is hij er nooit geweest, zo'n wezen. Een onwezenlijk wezen is het dan. Een mythisch, wij zouden zeggen symbolisch, en daar hebben ze gelijk in, dat is het ook. Maar een vurig ding. En vurig, dat hoeft niet noodzakelijk vuur te zijn in de zin van dat je er een lucifer bij kan houden en dat soort dingen. Want er zijn andere dingen die ook vurig zijn. Je kunt een wond hebben die vurig is. Je kunt ook een vrouw hebben die vurig is.
Ja.
Er is altijd wel iemand die erin trapt. En dan heb je er nog bij die vuur gevaarlijk zijn. Ja. Zoals Calamity Jane's. Jane. Calamity Jane, ja. Zo vurig kan het ook zijn. En zo heb je ook bijtende wonden en bijtende vloeistoffen enzovoorts. Ja, dat is taal. Maar ze zijn onderweg naar een land in het zuiden. Een land met angst en benauwdheid. Vanwaar de sterke leeuw en de oude levens en de basilisk en de vuurhoofd hier draak. Dat wil zeggen allerlei gevaarlijke wezens, levensgevaarlijk zijn die dieren. En ze zijn onderweg daar naartoe met veulens en kemelen die volgeladen zijn met een of andere lading. Maar wat gezegd wordt is dat ze teleurgesteld zullen worden, te schande gemaakt zullen worden. Dat het allemaal niks tot lijden, dat het een boel geld gaat kosten en levens en wat dan ook maar. En dat het niks gaat opleveren. Dat is het verhaal. En zo eindigt het vers met naar het volk dat geen nut zal doen. Want Egypte zal ijdelijk en te vergeefs helpen. Dat wil zeggen, Israël zal niet helpen. Want ijdelijk en te vergeefs wil zeggen leeg. Lege hulp. Je hebt er niks aan. Daarom heb ik hierover geroepen, stilzitten zal hun sterkte zijn. Nou ja, stilzitten. Wat er staat, laat ik het anders zeggen. Dat woord sterkte is Rahab. Maar Rahab is een van de namen, men noemt dat poëtische dan wel dichterlijke namen voor Egypte. Maar het wordt vertaald met Rahab is iets als een grootspreker. Iemand praatjes maken. En hier is dat vertaald, dat woord is hier vertaald met sterkte en nu staat er stilzitten zal hun sterkte zijn, maar gemakkelijker was geweest, Rahab zal stilzitten. Of gewoon de grootspreker zal niks doen, oftewel vergeschreeuw maar weinig wol. Wel woorden maar geen daden, voor de Rotterdammers onder u dan, zoiets. En dat is klare taal. Dat vind ik klare taal, ja. Ze beloven van alles, maar ze zullen niks doen. Rahab, de grootspreker, zal stilzitten. Dat is vers 7. En de naam Rahab, als u die zoekt, als naam voor Egypte, wel nu, die vindt u in, ik zoek ze niet op, maar ik noem ze voor uw statistieken. Psalm 87 vers 4. Psalm 89 vers 11. En Jesaja 51, Jesaja 51 vers 9. Er staat gewoon Rahab voor Egypte. En dat is daar ook duidelijk. Maar hier staat het ook. En wellicht zijn de Nederlandse vertalingen waar het gewoon staat zoals ik nu zeg hoor. Dat weet ik niet. Rahab zal stilzitten. De grootspreker zal niks doen. Wel praten, maar daar blijft het dan ook bij. Kortom, Egypte zal niet helpen. Zal tevergeefs en Egypte zal eindelijk en tevergeefs helpen. Nou, ik blader even naar Jesaja 36 vers 6. Jesaja 36 vers 6. Zie, gij vertrouwt op die gebrokene rietstaf. Rietstaf als symbool van Egypte. Want Egypte is dat land van dat riet. Meer specifiek, hoe heet dat riet ook alweer?
Papyrus,
ja, maar ze papier gemaakt. Rietstaf. En ik weet niet of u weet hoe zo'n rietstaf is. Er zit een scherpe punt op. Ja. Bovenaan. Het prikt. En hier staat, je kan er wel op leunen. Maar die rietstaf is punt 1 niet sterk genoeg. En punt 2, die prikt gewoon dwars door je hand heen. Daar kun je niet op steunen namelijk. Zie, gij vertrouwt op die gebroken rietstaf, op Egypte, op de welke zo iemand leunt, zo zal hij in zijn hand gaan en die doorboren. Al zo is Farao, de koning van Egypte, vooral degene die op hem vertrouwen. Nou, lijkt me duidelijk, hè? Dat is wel duidelijk, ja. Kortom, hij zal niks doen. En dan ben ik terug in Jesaja 30, vers 7. Nu dan, ga heen. Schrijf voor hen op een tafel. Dat wil zeggen een tablet, een schrijftablet. Een tableau voor de Fransen onder u. Een tafel. Een kleittablet, wat er maar is. En teken het in een boek. Opdat het blijven tot de laatste dag voor altoos tot in eeuwigheid. Waarom, ik weet niet of u dat begrijpt wat er nu staat, hè? Dat nog steeds geldt, ook in onze dagen, en dat het specifiek geldt in de dagen van wat wij noemen de wederkomst van Christus. En dat dit profetieën zijn, niet alleen maar voor de dagen van Jesaja of meteen die daarop volgen, maar ook voor de toekomst. Dat wil zeggen in de dagen van de 70ste week van Daniël kennelijk. Veel langer kan het niet zijn, want in die 70ste week van Daniël zal wat er van een Joodse of Israëlitische staat is, zal vernietigd worden, zal ten onder gaan. En daarna zal dat herbouwd worden weliswaar, na de 70ste week van Daniël, maar dan zal het niet meer steun zoeken ergens anders. En zal het ook niet meer vernietigd worden. Daarover gaat het laatste deel van het hoofdstuk. Hier, dacht ik. Nou ja, dat zien we zo wel. Dus, dit wordt vastgelegd. Net als bij in verband met Amalek uit het verleden. Schrijf het op, bewaar het, onthoud het goed, vergeet het niet. Staat er dan, vergeet het niet. Want de Heer heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En in de toekomst pas zal dat beëindigd worden. En die situatie van Egypte en Amalek, wel, daar zit een kortsluiting tussen, die misschien in de Bijbel niet al te duidelijk is, maar als je het één keer weet, dan zie je het wel. Toen Israël uit Egypte verlost werd, kwam het in de strijd terecht tegen Amalek. Toen kwam Amalek. Maar het zijn die Amalekieten die onderweg waren naar Egypte, die daar de macht hebben overgenomen toen het Rijk immers in elkaar gevallen was. Die Amalekieten hebben gedurende enige honderden jaren Egypte beheerst. En wij kennen ze onder de Griekse naam de Hyksos. En in het Egyptisch, en dus ook in de Egyptische geschriften, worden ze aangeduid als de Amu. Zo schrijf je dat, A-M-O-E. Maar het zijn de Amalekieten. Een herdersvolk. Ja, dat zal wel kloppen, ja. De afstammelingen ook van Abraham. Amalekitische vorsten. In de Bijbel heten de koningen daarvan, als farao, Agag. A-G-A-G. En eigenaardig is, wij kennen ze uit de ongewijde geschiedenis, kennen we die farao's van de Hyksos, kennen we als Apop. A-P. O-P. Heb je dat? Maar dat dezelfde is, dezelfde naam is, en dat het alleen via transliteratie andere letters worden, via verschillende talen, ja, dat zit er wel in. Ja, we zijn gewoon dezelfde. Met andere woorden, die Amalekieten hebben een poosje Egypte onder controle gehad. Tot in de dagen van David. En in de dagen van David heeft David te strijden tegen de Filistijnen. Onder de Filistijnen bevindt zich dan een Amalekitisch man enzovoorts. En dan weet je hoe dat zit, want die komt uit Egypte. Dus in verband met Siklag, dat toen door de Filistijnen veroverd was. En was het er maar eens op. Maar daar kom je de Amalekieten weer tegen. Maar dat maar op een zijlijn. Dat wil zeggen, deze profetie die geldt ook voor de tijd van het einde. Net als dat in Daniël er soms bij staat. Daar staat soms ook bij dat het opgeschreven zou worden en dat velen het na zouden zoeken. En het is nog tot de tijd van het einde. Enzovoort. Zodat ook vanuit de dagen van Daniël een sprong gemaakt wordt van minstens 2.500 jaar tot aan de dagen van de wederkomst van Christus, dan wel het einde van de 70ste week van Daniël. En hier staat zoiets ook. Schrijf het op, bewaar het, want dit moet nog lang mee. Omdat het blijven tot de laatste dag, voor altoos tot in eeuwigheid, want het is een wederspannen volk, het zijn leugenachtige kinderen, en daar ben je weer terug in vers 1... Wee de kinderen, de zonen, die afvallen en dan vers 9, want het is een wederspannig volk. Het zijn leugenachtige zonen, ze hangen de leugen aan. Zonen namelijk die des Heren onderwijs, Torah, wet, die des Heren onderwijs niet willen horen. Zodat hierin besloten ligt, ze willen niet de waarheid horen, want ze willen wel de leugen horen. Kortom, ze willen de leugen horen, leugenachtige kinderen, maar niet des Heren wet, dat is dus de waarheid kennelijk. En wat die leugenachtigheid betreft, ja, brengt je vanzelf bij de duivel dus, hè. De God deze eeuw, de overste deze wereld, de vader der leugen, die in de waarheid niet is staande gebleven. Wat was dat, Johannes 8, denk ik.
Hij spreekt naar zijn aard.
Ja, zo is hij nou eenmaal. Ja. Het is een wederspannig volk, die daar zeggen tot de zieners, ziet niet. Geen wonder dat ze blind worden, hè. Ja. Ken je die ziende? Die heet ik Xinix. Xinix. Ja? Uit de geschiedenis van Asterix en Obelix. En dan komt de ziender voorbij, die heet Xinix. Althans in het Nederlands. Die daar zeggen tot de zieners, ziet niet. En tot de schouwers, schouwt ons niet. Want er zijn meerdere woorden voorzien. Het hadden kunnen zijn en tot de kijkers. En dan wordt tot de kijkers gezegd, kijk niet. Maar ja, ze hadden toen nog geen televisie, dus dat kan eigenlijk niet, hè. Maar ja. Spreek tot ons zachte dingen, schout ons bedriegerijen. Wij willen dat niet horen. Onder het motto, hier zitten de mensen niet op te wachten. Je moet de mensen iets vertellen wat ze graag willen horen. En dat is gangbaar. Ook in onze samenleving. En het is niet alleen in de politiek, maar ook in de religie. Precies hetzelfde. Je moet de mensen vertellen wat ze willen horen. Ik heb trouwens iemand gekend die liet zich dominee noemen. En ik weet niet waarom. Maar... Nee, ik heb het hem ook niet gevraagd. Overigens, maar die zei, ja, dat kan hem allemaal wel zo wezen, maar dat moet je de mensen niet vertellen, want daar krijg je problemen van. Hij zei dus impliciet, je moet de mensen vertellen dingen die ze horen willen. Nou ja.
Hè?
Ja, dat levert meer op. Ja. Het minder hard werken leg je mee, ja, meer eer mee in de zin van honorarium. Dat soort eer. Ander. Maar het heeft met de waarheid niks van doen. Ja. Maak je bovendien overbodig. Mensen vertellen wat ze al weten en wat ze horen willen. Hoezo moet je ze dat vertellen? Dat schiet niet echt op natuurlijk. Nee.
Ja, precies. Dat woord zat in
het jaar
te horen.
Mensen
willen bevestigd worden.
Ja, natuurlijk. Dat zijn psychologische dingen. Mensen willen bevestigd worden. Maar zo goed. Ja, dan gaan ze toch maar ergens anders naartoe. Ik bedoel, daar moet je bij de Heer niet voor wezen, natuurlijk. De Heer vertelt gewoon de waarheid. Impliciet. Mensen willen bevestigd worden. Dus in hun leugens. Logischerwijze. Ja. Dus ze zeggen tot de zieners ziet niet, tot de schouwers schouwt ons niet wat recht is. Spreekt het ons zachte dingen, schouwt ons bedriegerij. Vandaar dat de koning vraagt naar de een of andere wijze, of ziener, of sterrenwichelaar, of wat het was. En dan krijgt hij wat te horen en dan zegt de koning, oké, ga nou maar weer wegkijken of we nog een andere... Hebben we niet een andere wijze, een andere ziener? Enzovoorts. Ja, een rijtje opnaam, want ook die willen bevestigd worden en willen de waarheid niet weten. En in de dagen van Jeremia, ja, het is een beetje onbenullig om het aan te halen, maar goed. Maar in de dagen van Jeremia was dat zo, hè. De koning had allerlei lui die doorgingen voor priesters of voor profeten of wat dan ook. En die vertelde dan aan de koning wel van, nee, het gaat goed, dan gaan we rustig door. En de Heer zal Jeruzalem redden. Die lui kwam uit mijn kerk. En de Heer zal Jeruzalem... Een nieuwe kerk betekent het. Nou, ze kwamen...
Nee.
Hè?
Gaat u maar rustig slapen.
Ja. Nou goed. Mijn kerk. Nog een voorvader die de burgemeester was. Nee. Ja. Door straat nagedoen.
Maar die had, toen was zaten ze
daar nog. Oh, toen was dat nog niet. Ongelukkig. Nee. Ik schrok al. Nou ja. Maar in ieder geval, die kwamen dan zeggen, nee, de Heer zal Jeruzalem wel redden. Daar hadden daar ook bijbelteksten voor, uiteraard. En er was er alleen nog Jeremia, een afgekeurde priester. Want hij woonde in Anatot en daar waren alleen de afgekeurde priesters. Die het een of ander gebrek of die... Ja, nee, dat is zo. Als u het mij vraagt, was hij zelfs uit het huis van de hoge priester. Maar gedisqualificeerd als priester. Maar wel van die kom af. En vandaar dat hij die connecties had, ook aan het hof. En die moeder kwam dan vertellen, nee, de Heer zal Jeruzalem verwoesten. En de Babyloniërs zullen komen. En zal met de koning slecht aflopen. En wat dan ook maar allemaal. En dan namen ze hem gevangen en wierpen hem in een of andere grot of zo. En in de put. En wat het maar was allemaal. Want dat wilden ze niet horen. Er zaten andere mensen, die werden ervoor betaald om te vertellen wat ze graag wilden horen. Maar dat met waarheid niks van doen. Dat is in de politiek ook zo, dat is nog steeds zo. Met de waarheid hoef je in Den Haag niet aan te komen. Dan word je hoogst kwalijk genomen. Want de waarheid is dat het niet best is. En aangezien men niet weet wat men eraan doen moet, mag je niet zeggen dat het niet best is. Als je geen oplossing voor het probleem hebt, mag je niet zeggen dat er een probleem is. Daarom mag je ook niet zeggen dat de mens een zondaar is. Want ja, er is toch niks aan te doen. En wat doe je? Dus je normen verlagen. Of ze weggooien. Normen en waarden. Hoe doe je dat? Zo gaat het in de praktijk. Het is heel herkenbaar. Je zou bijna denken dat wij Israël zijn, maar... Nou ja. Die daar zeggen tot de zieners ziet niet. En die tot de schouder. En noemt hij visie, weet u nog? Visie moet je dan hebben. Ineens had Rutte toch visie, weet u nog? Dat weet u toch? Werd Rutte verweten dat hij geen visie had. En hij becommentarieerde dat met. Nou, dat zie ik niet. Die vond ik prachtig, eigenlijk. Maar nu had hij ineens visie. En dat wordt hem hoogst kwalijk genomen. Want dat had hij niet mogen zien, hè? Want visie is zicht, hè? Dat weet je toch, hè? Ja. Ja. Dat had hij niet mogen zien. Nou ja, wel zien, maar niet zeggen.
Ja.
Nou ja. Ziet ontziet niet en tot de schouwers schouwens niet wat recht is. En op de duur word je dan vanzelf blind. En als je niet horen wil, word je vanzelf doof. Nee, zo gaat het. Het is psychisch. Dat is. Ja, psychisch. Dat is vooral. Zo aan het eind van de 19e eeuw of zo hebben ze het vak psychologie ontwikkeld. De Amerikanen doen het goed, die laten gewoon die P weg. Ja, uit het woord. En want P is de letter die stotteraars de meeste moeite mee hebben, dat weet je ook. Dan moet je namelijk je mond dicht doen en dan openen. En dat is het hele probleem van stotteren. Het openen van de mond en het wat gaan zeggen. Dus stikken in de P. Dat komt het meest voor. Hè? En als je psychisch gestoord bent, dan heb je daar dus grote moeite mee. En dus de Engelsen hebben het over psychology en zoiets. Hè? Een psychologist. En nog meer hebben ze het over een, hoe heet ze, iemand welke wissel knijpen? Een squeezer of zoiets. Hè? Shrink. Shrink, ja. Iemand die zielenknijper heet dat. Ja. Nou ja, maar eind van, ik wil u zeggen, 100 jaar geleden, iets meer, hebben ze het vak psychologie uitgevonden. En toen kwam de... Ja, ik stopte er ook in. Maar en toen kwam de Eerste Wereldoorlog. En toen hebben ze uitgevonden dat heel wat van die soldaten en militairen uit de Eerste Wereldoorlog blind uit de oorlog terugkwamen en doof enzovoorts. En dat dat volstrekt psychisch was en dat er een psychologische verklaring voor is, omdat ze daar dingen gezien hebben die ze niet wilden zien en toen werden ze maar blind. En dingen gehoord hebben die ze niet horen wilden en toen werden ze ook maar doof, psychisch. Dat heeft ook een naam, jongens en meisjes, maar dat, en daar, het verschijnsel van dat men dat nazoekt en er is aan de ogen niks te merken, dat niks te meten, niks te waar te nemen, te zien dat ze niet goed zijn, er mankeert niks aan, maar toch zien ze niks. En dat is een psychologisch verschijnsel, dat is bekend. Ja, nee, dat is bekend. Heel erg bekend, anders zou ik het niet eens weten. Maar toen maar weer. Maar zo is het met Israël al gegaan. Ze krijgen wat te zien, maar ze willen niet zien en daarom worden ze blind. En ze ontvangen iets, maar ze willen niet ontvangen, dus wordt hun hart verhard. En op de duur ontvangen ze niks meer. Dan werkt het niet meer. Weet je wat een lui oog is? Er zijn er vast wel onder u die dat weten. Een lui oog. Dat is een oog waar niks aan mankeert, maar het is blind. Of althans grotendeels blind. Omdat het oog nooit geleerd heeft te kijken. Het was wat trager in de ontwikkeling. Het is toen gepasseerd geworden door het andere oog. En vandaar dat je soms kinderen ziet rondlopen en een pleister over het oog. Dat is het goede oog.
En een plaatje aan de buitenkant.
Dat wordt afgeplakt zodat ze gedwongen worden dat luie oog te gebruiken. Zodat het niet meer zo lui is. Zo werkt het, ja. En als het dan toch niet meedoet, dan hoef je het ook niet meer heen en weer te bewegen. Dus dan krijg je zo'n dwaaloog. Dat. Ja, nee, dus zo werkt dat.
Maar iedereen heeft een dominant oog.
Ja, dat is altijd. Dat merk je ook vaak nee, mensen die hun hoofd scheef houden als kijken en zo. Vogels doen het trouwens ook, maar kijk, we hebben een oog zo. Ja. Draai je hoofd af, maar dan kijken ze die kant op. Nou ja, toen maar. Maar het is altijd één dominant bed. Eén is beter dan het andere. Dat klopt, het is ook zo, ja. Dus met de oren trouwens ook. Dat merk je bij telefoneren. Je houdt je hoorn of dat apparaat bij één oor, nooit bij die andere. Heb je dat? Dat is nu helemaal zo. Maar waar het over gaat hier, is natuurlijk dat het volk inderdaad de waarheid niet wil horen, mensen willen de waarheid niet weten, die bedenken hun eigen raadslag, hun eigen, niet alleen maar politiek, maar ook hun eigen wereldbeschouwingen, hun ideeën, en proberen die te promoten, en dat betekent dat ze alle andere dingen, alle dingen die daarmee in strijd zijn, moeten zien te negeren. En dat kan. Ja, dat doen ze dan ook. En dus ze willen niet horen. Ze willen niet weten. En ze roepen dus, wijkt af van de weg. Maakt u van de baan. Laat de heilige Israëls van ons ophouden. We willen de Heer niet horen. Wegwezen. Maakt u van de baan. Dat wil zeggen, ze worden de laan uitgestuurd, die zieners. Want we zijn niet geïnteresseerd in het woord des Heeren. We maken zelf wel de dienst uit. Nou ja, gelijk het is deze dagen, denk ik wel eens. Want zo gaat dat. Wie heeft er nog belang bij het woord van God? Willen ze toch niet weten? Ze hebben hun eigen ideeën. Hoe dwaas die ideeën dan ook mogen zijn, maar ja. Daarom, zo zegt de heilige Israëls, die ze niet willen horen, uit vers 11, die zegt in vers 12, omdat gij lieden dit woord verwerpt, zie je, die geest uit vers 1, het woord, omdat gij dit woord verwerpt, en vertrouwt op onderdrukking en verkeerdheid en steunt daarop. Daarom zal u lieden deze misdaad zijn. Een misdaad wil zeggen dat er iets gedaan wordt, een daad. Iets gedaan wordt dat mist, als het ernaast zit. Dat is, of dat een crime is, een crime, in het Frans dan vooruit. Of het strafbaar is, ja, dat doet er niet toe, het is gewoon mis. Dat is wat het is, hè. En de zonde, als het mis is. Daarom zal jullie deze misdaad zijn gelijk een vallende scheur, uitwaarts gebogen in een hoge muur, welks breuk haastelijk in een ogenblik komen zal. Ja, hij zal ze verbreken. Hij met een hoofdletter, vers 14. Het idee is van die muur, waar is een muur voor? De muur is een muur om de stad, om het koninkrijk. Een muur is ter bescherming. Een muur is dat men zich daarachter kan verschuilen, dat men zich daar veilig weet. En als de muur valt, en dat kan maar zo, hè, dus het probleem met muren, die willen wel eens verzakken en op een gegeven moment valt er een scheur in. Nee, dat is niet alleen in Groningen zo. Hè? Ja, dan, zo'n ding staat er ook maar. En dan valt er een scheur in, heet zoiets, en de muur puilt naar buiten. Dat is het. En als eenmaal de scheuren in de muur vallen, van de stad bijvoorbeeld, van het huis mag ook, dan is men achter die muur en binnen die muren niet meer veilig. En zo'n land zoekt zijn steun en denkt zich te beschermen, maar die steun, die bescherming blijkt te zijn een muur waarin een vallende scheur komt en de muur wijkt uit. En het is een breuk die in een ogenblik, dat wil zeggen plotseling, zomaar ineens zal komen. Betrekkelijk onverwachts, maar niettemin wel degelijk. Want die muur zal verbroken worden gelijk een pottenbakkerskruik verbroken wordt. En in het breizelen zal hij niets verschonen. En dat veronderstelt dat de Heer daar de hand in heeft. Want hij zal die dingen verbreken met een ijzeren scepter gelijk pottenbakkersvaten. En nou zit je midden in Psalm 2 en daarmee midden in de wederkomst van Christus. Bij vers 14 is ineens sprake van een pottenbakkerskruik. Hij zal ze verbreken gelijk een pottenbakkerskruik verbroken wordt. En in het breizelen zal hij niet verschonen. Dat wil zeggen zonder genade heet zoiets. Alzo dat van haar verbrijzeling niet eens scherp zal gevonden worden waar je nog wat mee in de praktijk kunt doen. Zoals bijvoorbeeld vuur uit de haard nemen of om water te scheppen uit een gracht. Van een of andere dakpan of zo, gebroken dakpan, daar kun je nog wel ergens voor gebruiken. Wellicht. Maar staat nee, er zal niks van overblijven waar je nog wat mee doen kunt. Het zal geen enkel praktisch nut hebben. Het is totale ondergang, vernietiging, wat het maar is. De verwijzing via de pottenbakkerskruik is natuurlijk, in ieder geval een verwijzing naar 29 vers 16, bladzijde 1. Het leem, de pottenbakken, het geformeerde vat enzovoorts. Dat beeld blijft behouden, dat wil zeggen de Heer is de pottenbakker en Israël eventueel is die kruik of wat het maar is. Maar meer nog is het natuurlijk de verwijzing naar Psalm 2, waar gesproken wordt over de Messias die gesteld is tot zoon en tot wie dan gezegd wordt, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Vers 8. En tot uw zoon wordt gezegd, gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Dat wil zeggen koningschap. Als hij koning wordt, zal hij het vernietigende oordeel, zo kun je dat zeggen, het vernietigende oordeel brengen. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Want ja, het is allemaal vaatwerk, hè. En vaatwerk, het is leuk. Kan ook mooi zijn trouwens, maar het is erg breekbaar. Dan denk ik, steek er altijd een beetje de draak mee met dat aardewerk. Want ja, het is ongeveer het enige wat je aan artefacten, heet dat. Aan menselijke producten vindt uit de oudheid. Ik bedoel, wij hechten aan metalen, maar metalen rotten vanzelf wel weg. Nou ja, edele metalen niet, maar daar is altijd veel minder van natuurlijk. Dus wat vind je aan overblijfselen van menselijke cultuurbeschaving dan nog gewoon bewoning? scherven. En er worden hele culturen nagenoemd. Omdat die archeologen vinden eigenlijk alleen maar scherven. En, en dan zitten ze dan, hebben ze voor doorgeleerd, die zitten ze dan weer aan elkaar te lijmen. Van wat hoort bij wat. Daar kun je jaren mee bezig zijn enzovoort. Hè. En dan lijmen ze zo'n potje weer in elkaar en dan staat het in de musea. En dan, dan betalen wij toegangsprijzen, mogen we ernaar kijken, naar de scherven van het menselijk bestaan. De scherven van de geschiedenis enzovoort. Het is toch een beetje triest. Allemaal. Scherven. Ja. Maar het zal vernietigd worden. Het staat voor de... U weet, een kruik, dat is aardewerk. Pottenbakkers mee. Gaat wel te water, maar vroeg of laat barst je een keer, heet dat. In de Nederlandse zegswijs, toch? Dat is het. En hier komt een eind aan. Het is aardewerk. Het is uit de aarde aard. Ook de mens is keramisch, zoals u weet dus. Hè? En... het worden scherven. En uiteindelijk, zelfs van de scherven blijft uiteindelijk niks over. Want dat is wat beschreven wordt. Maar in Psalm 2 gaat het over de Heer Jezus zelf in zijn wederkomst. Die met een ijzeren roede die vaten tot scherven zal maken. Wij zouden daar, u en ik zouden daarin betrokken zijn. Want in Openbaring 2, meen ik de laatste vers als ik het goed heb. Worden diezelfde dingen op ons van toepassing gebracht. Omdat we zullen zitten in zijn troon. En daar staat dat diezelfde woorden uit Psalm... Daar staat daar dat diezelfde woorden uit Psalm 2... niet alleen op Christus van toepassing zijn, maar ook op ons. Want wij zullen met hem heersen en met hem de wereld oordelen enzovoort. Nou ja. Pottenbakkerskruik. En los daarvan, in mijn Bijbel staat er een verwijzing onder die tekst uit Jesaja 30 vers 14. Naar Jeremia, maar daar heb je dat verhaal over die pottenbakker, maar daar hebben we het al over gehad, dacht ik. Hè? Over de pottenbakker die een vat maakt op de scheven en weer vernietigt enzovoorts. De Heer is bij macht om dat te doen en zal dat ook doen. En het oordeel is definitief, er zou niks van overblijven staan hier. Want, vers 15 van Jesaja 30, want alzo zegt de Heere, Heere, de Heilige Israëls, door wederkering, dat wil zeggen bekering, tot terugkeer naar de Heere, door wederkering en rust zult gij lieden behouden worden. In stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte zijn. Niet in Egypte, Rahab, die sterkte. Maar bij de Heer zou dat zijn. Doch gij hebt niet gewild. Ze zouden gered kunnen worden. Maar dan zou men zich moeten bekeren tot de Heer. In de zin van zich laten onderwijzen. In de waarheid zoals gesuggereerd in de verse die we zojuist gelezen hebben. Hiervoor. Niet de leugens uit vers 9. Maar des Heeren Torah. En ik zeg, dat is vertaald met wet, maar ik zeg het dikwijls bij en nu ook maar even. Torah is het Engelse woord truth en het is het Nederlandse woord trouw. Het staat voor waarheid, voor dat wat blijft. Torah. Maar ze hebben niet gewild. In plaats daarvan, vers 16, zeggen ze... nee, maar op paarden zullen wij vlieden. Paarden staat altijd voor... nou ja, als je het negatief zegt, is het hoogmoed. En als je het positief zegt, is het iets koninklijks, iets machtigs, iets... nou ja. Nee, maar op paarden zullen wij vlieden. Daarom zult gij vlieden, zegt de Heer. Oké, dan zul je vlieden. En jullie zeggen, op snelle zullen wij rijden... In de zin van snelle paarden of wat het maar was. Misschien was ook wel bedoeld snelle kamelen hoor, dat weet ik niet. Maar ze hebben paarden ingevuld. En omdat ze zeggen, nee, maar we gaan er nog snel vandoor. Daarom zullen u vervolgers snel zijn. En de vertalers zeggen dan, uw vervolgers zullen ook snel zijn. Je kunt wel snel zijn, maar je Je zult toch achterhaald worden. En dan 1000 van het schelden van een enige. Ik vind het altijd een beetje. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Ik heb altijd wat leedvermaak. Ze beginnen met woorden invullen. Zijn dus toch een beetje aan het klungelen met. Sorry voor het woord, maar. Ze hebben toch moeite om iets te vertalen. En daarna raken ze een beetje van slag. Eigenlijk moet je dan ophouden met het werk. En dan moet je zeggen: oké, morgen verder. Hè? Was te moeilijk. Als je te lang met iets bezig bent. Ik ben wel eens lang bezig met geluid, registratie en restauratie en zo. Op een gegeven moment moet je gewoon stoppen. En dan weer naar fatsoenlijke, helemaal overnieuw en fatsoenlijke geluiden en klanken en muziek luisteren. En dan weet je weer hoe het echt moet klinken. En dan begin je weer overnieuw. Dan weet je weer waar je bent. Op een gegeven moment ben je helemaal de draad kwijt en weet je niet meer waar je zit. Dat is echt waar. En dat is hier ook zo, want dan krijg je ineens 1000 van het schelden van een enige, van het schelden van vijf zult gij vlieden, allen. Wie het weet mag het zeggen. Ik bedoel, wat staat daar? En toch is het niet zo moeilijk. Het woord 1000 spreek je uit als elef. Maar je schrijft het als alef, het is precies hetzelfde. En een alef is een A, letter A. Dan wel het cijfer 1. 1. Alef is dus 1. Gek genoeg, het is ons woord 11. Alef, maar ja. Maar het is een 1. En het is dus gewoon een eenheid. Dus een hele eenheid zal door het schelden van 1 vluchten. Heb je dat? En in gewoon Nederlands, met excuses voor het woord Nederlands, in gewoon Nederlands, en blok. Zult gij vrienden voor het schelden van 1. Als je door 1 bedreigd wordt, zul je allemaal tegelijk en blok. Dat is Frans. En blok, alsof je een blok bent. Dat wil zeggen, collectief. Als eenheid. En het woord daarvoor is elef. Alleen ze hebben het vertaald met 1000, dat is soms goed. Maar het betekent gewoon een eenheid. Dus en blok, collectief, zult geen vrienden is het.
Als één man naar voren.
Zoiets, ja. Dat heet als één man.
Kan ook zo.
Als ik echt geen Franse woorden mag gebruiken, wordt het dus als één man. Ja, zult gij vlieden voor het schelden van één man.
Van één man.
Ja. De hele menigte gaat er dan meteen vandoor. Jullie zullen vlieden. Moeten vluchten. Dan wel door het schelden van 5. Zult gij vlieden. En nu hebben ze allen ingevuld. Nou, dat klopt, dat was het ook. Collectief, allemaal tegelijk. Van 1 of van 5. Totdat gij overgelaten. Kijk, en dan komt hij. Want ik weet niet hoe u het, maar je zit erop te wachten. Hè? Je leest oordeel, oordeel, komt oordeel. Maar ergens moet er iets komen over een overblijfsel. En hier heb je het woord overgelaten. Precies, dan komt hij. Gij zult vlieden, en blok, als geheel. Totdat gij overgelaten wordt, gelijk een mast op de top van een berg. Het is of het gisteren geschreven is. Je kan het je voorstellen. Een beetje berg, er staat een mast op. Een vlaggenmast of een zendmast. Ja. En er staat er ook, of een banier. Vlaggenmast. Een banier, dat weet u, dat is dat kenteken van hier verzamelen, of hier zijn wij, of hier is de commandopost. En die zet je bij voorkeur op een heuvel. Vandaar dat al die oorlogen en al die veldslagen, die vinden altijd plaats rondom heuvels, dat weet je toch, hè? Dan moeten ze vechten om het bezit van één heuvel. En die veroveren ze dan, en dan worden ze weer verdreven door de tegenpartij, die verovert de heuvel weer terug. En dat is ongeveer de Eerste Wereldoorlog, dit en dat, hè? En dat gaat dan constant zo door. Ja. Gelijk een mast op de top van een berg en als een banier op een heuvel. Zoiets. Maar er staat dan maar één zo'n ding. daar. Maar het punt is wel dat daar verzameld gaat worden. Dat dan weer wel. Maar er is weinig over. En daarom zal de, bij veldslagen, ik weet niet, het is tegenwoordig allemaal anders, hè? Maar bij veldslagen in het verleden ging dat zo. Hè? Er werd zo'n, unit, zo'n eenheid, leuk is dat, peloton, compagnie, hoe dat maar heten mag, werd dan uiteengeslagen en er bleven er maar een paar man van over. En die zoeken dan, maar waar is onze, waar is de kapitein of weet zo iemand, de ritmeester, waar is de... De kolonel, oké. Okay. Sergeant, waar, of weet ik veel. Waar is degene die onder wiens commando wij staan, enzovoorts. En dan moet er gezocht worden naar of er ergens een banier opgericht staat. Of er ergens zo'n teken omhoog staat, want daar moet je dan verzamelen.
Bij het vaandel.
Bij het vaandel, ja. Vandaar dat er gevochten wordt tegen het vaandel. Dat het vaandel onderuit gehaald moet worden, want dan slaat de wanorde in het leger toe, enzovoorts. Dat, zoiets is het. En het idee is dus, er staat hier zo'n banier, maar daar zou men, rond die banier, en tot die banier zou men verzameld worden. Dat is het centrum. Dat is de commandopost. En daarom wordt het woord banier gebruikt. Ik dacht dat we het al eerder over gehad hebben, hoor. Over. Ik weet niet meer. Niet zo lang geleden. Daarom lees je in de Bijbel nogal eens in de profetieën over zo'n banier. Hè? Die opgericht wordt. Nou, dat staat hier dus ook. En daarom zal de Heer wachten opdat hij u genadig zij. En daarom zal hij verhoogd worden. Dat is de verhoogde banier. Opdat hij zich over uw lieden ontfermen. Want de Heer is een God des gerichts. Wel gelukzalig zijn die allen die hem verwachten. En nu vind je dus de aankondiging van een gelovig overblijfsel uit het volk. Als volk, als blok, zullen zij geoordeeld worden. Omkomen dus. In stukken geslagen, er blijft niks van over. Maar niettemin zijn er enkelingen. Maar ja, dat is het oude verhaal sinds hoofdstuk 1 van Jesaja al. Niettemin zijn er enkelingen, verhoudingsgewijs enkelingen, die overblijven, die namelijk hun hulp verwachten van de Heer alleen, die hemel en aarde gemaakt heeft, in plaats van te vertrouwen op Egypte. Zo is dat. Wel gelukzalig zijn die allen die hem verwachten. Dat is een uitspraak. Oh, dat is leuk, ja, want die uitspraak, daar eindigt Psalm 2 mee. Staat het er niet bij in uw Bijbel?
Nee.
Verwijs je naar Psalm 2? Is dat niet het laatste vers van Psalm 2 dan? Ja, toch? Daar eindigt die psalm mee. Zodat je ziet dat dat in gedachten is hier, hè? Die psalm. Dat was die van die pottenbakkersvaten. En nu eindigt hij hetzelfde. Wel gelukzalig zijn allen die hem verwachten. En die term wordt natuurlijk wel vaker gebruikt. Ja, die de zoon verwachten, die het Messiaanse Rijk verwachten. Maar deze woorden zijn natuurlijk meteen van toepassing op de wederkomst van Christus. Daar gaat het om. Want dan herhaalt zich dat, dan komt dat oordeel over het volk. En dan is er een overblijfsel. En de Heer zal hen genadig zijn. Vers 19. Want het volk zal in Sion wonen. Sion is Jeruzalem, maar u vraagt zich af waarom het woord Sion er dan staat in plaats van Jeruzalem. En het is omdat Sion de betekenis heeft van een opgericht teken, een monument. Een markant punt in een landschap, Sion. Nou, dat is het. En dat is wat Jeruzalem geacht wordt te zijn, te liggen bovenop één berg, zodat je het van verre kunt zien. In sommige psalmen wordt er zo over geschreven. Het is maar half waar, hoor, maar vanuit bepaalde punten is dat zo. Zie je in de verte Jeruzalem liggen er bovenop. En dat is dan inderdaad het idee. En dus heet het betrekken op naar dat Jeruzalem daar. En dat is dan ook weer zo, omdat dat Jeruzalem weer op die hoge plaats ook nog weer eens een beeld is van de hemel. En dus van de hemel in onze bedeling, want wij zijn onderweg naar dat Jeruzalem. Maar goed, een opgericht teken. Maar een opgericht teken hadden we al. We hadden namelijk een mast op de top van een berg en een banier op een heuvel. In vers 17. En de vervulling daarvan is eerst dat de Heer komt op een berg. Maar dat is de Olijfberg. En daarna komt hij op een berg en dat is wel degelijk Jeruzalem. Sion dus. Als de hoge plaats. Mijn heilige berg heet dat dan. Hè? Te Jeruzalem. Het volk zal in Sion wonen, te Jeruzalem. Gij zult ganselijk niet, dat wil zeggen niet meer, wenen. Gewisselijk zal hij u genadig zijn op de stem uw geroeps. Op de stem uw geroeps. Zo haast hij die horen zal, zal hij u antwoorden. En terwijl ik nog sprak... was daar ineens een engel en die zei, enzovoorts. Nee, dat is onder andere Daniel 9, geloof ik, maar het komt wel vaker voor. Dat wil zeggen, men roept de Heer aan, dat is me nog niet uitgesproken en dan... Dus ik meen Daniel 9, in elk geval in Daniel 9 is dat lange hoofdstuk waarin Daniel belijdenis doet van de zonde van zijn volk. Dat volk dat hij vertegenwoordigt, het Joodse in de eerste plaats. En dan terwijl hij nog spreekt, verschijnt daar een engel en die zegt, nou Daniel, de 70 weken zijn bestemd over uw volken nu, enzovoorts. En dan komt die profetie van die 70 weken. Maar het blijft dus zo, pas als men de Heer aanroept, zal hij hen genadig zijn, of zullen ze deel krijgen aan zijn genade, want zo moet je het eigenlijk zeggen. En als ze dat doen, zal de Heer meteen verschijnen. En dat is dus hoe het staat, zoals het staat in Joël 2. Ik denk altijd dat u het ook uit je hoofd kent, maar... ja, dat weet ik niet. Hè. Maar zo staat het in... Hosea Joël 2. In vers 32... Ja, daar vind je ook Sion, de heilige berg. Dat is in 2 vers 1. Sion, de heilige berg. Maar daarna wordt vermeld de verwoesting die over Jeruzalem zou komen. En dan heb ik hier Joël 2 vers 31 eindigt met de aankondiging van de vreselijke dag des Heren. Het zij bekend dat dat niet de zondag is dus, de dag des Heren. De vreselijke dag des Heren.
Ja, dat was het ook hoor.
Ja, je mocht niet eens breien op zondag, hè?
Nee.
Nee. Nee. Want een zondagsteek haalt geen week, dat weet je toch, hè? Ja, dat heb ik van horen zeggen hoor. Dat, bij ons thuis was dat niet zo, maar... maar ik ken het wel, ja. Ja, goed. Vreselijke dag des Heren. En het zal geschieden, vers 32, dat al wie de naam des Heren zal aanroepen, daar hebben we het over, hè. Zo haast hij die horen zal, uw stem, uw geroeps, zal hij antwoorden, lazen wij Jesaja 30, vers 19. En hier, met al wie de naam des Heren zal aanroepen, in Romeinen, een keer of drie geciteerd achter elkaar. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sions, namelijk te Jeruzalem, want er zijn geen twee plaatsen, het is één plaats. Zal ontkoming zijn. Gelijk als de Heren gezegd heeft. En dat bij de overgeblevenen. Die de Heere zal roepen. Een ontkoming en overgeblevenen zijn twee van die woorden ter aanduiding van zijn overblijfsel. Hè? Er zijn drie van die woorden in het Hebreeuws. Hier staan er twee. Maar er blijft wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. En dat er drie keer achter elkaar geciteerd worden, die dus bevestigt die gedachte alleen maar. Men zal de Heer aanroepen. Hetgeen veelzeggend is, omdat het in het Jodendom verboden is om dat te doen. Dan mag je de naam des Heren überhaupt niet noemen. Helemaal niet. En als je hem tegenkomt, dan moet je hem omzeilen. Dan moet je iets anders zeggen. Er staat er wel de naam des Heren, maar dan zeg je iets als Adonai. Of de Eeuwige, of wat je maar zegt. Of gewoon de naam. Als zoiets. Maar ja, men mag die naam niet noemen. Nee, daar zorgt de duivel wel voor.
Dat zegt er ook,
hè?
Ze vertelde over Mozes bij de Bramos. En dan wordt er in Iberia, zegt de Heer.
Ja.
Maar hij zegt, ik mag dat niet noemen. Dat staat erbij.
Ja, hè? Ja. Ja. Nee, dat mag je wel. Dat moet je zelfs. Je moet de naam des Heeren aanroepen. En het idee van dat je die naam überhaupt niet mag uitspreken, is natuurlijk. Ja, eigenlijk is dat. Dat kan je niet eens netjes zeggen. Dat is een karikatuur eigenlijk van de situatie van het Jodendom. Alles kan, dat is niet waar, maar bij wijze van spreken, alles kan zolang je die naam maar niet uitspreekt. Maar dat is nou net het enige wat men wel zou moeten doen. En ik bedoel het niet al te zwart-wit, ik bedoel gewoon in het algemeen. Men zou de naam des Heren aanroepen. En of men dan weet hoe die naam moet uitgesproken worden, of het de naam Jehovah is. Ja, dat is vers 2. Maar het gaat erom, men zou de naam des Heren aanroepen, maar dat doet men niet. Dat wil men niet. Want men kan hem roepen, maar dan moet men luisteren naar wat hij te zeggen heeft. En daar is geen ruimte voor, maar daar hadden we het over naar aanleiding van Jesaja 28. De tafel is vol, dus er moet verder niks op. Laat staan dat er wat af zou moeten. Maar dit laat ik gewoon los, want hier kunnen we dagen over praten. Over, men moet de naam des Heren aanroepen. Hoe zullen ze geloven, hoe zullen ze aanroepen zonder dat ze wie ze niet gehoord hebben. En hoe zullen ze van hem horen zoals er niemand hen gepredikt is. En hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden om te prediken. Dus, Romeinen 10. Maar Romeinen 9 en 10 zeggen bij elkaar drie keer letterlijk deze tekst. Al wie de naam des Heren zal aanroepen. Al wie de naam des Heren zal aanroepen. Al wie de naam des Heren zal aanroepen. Enzovoorts. En bovendien staat er dan nog bij, in die context daar, dat het dus niet alleen voor de Joden geldt. Want het is al wie de naam des Heren zal aanroepen. En dat geldt dus ook voor heidenen, staat er. Ja. Maar hier staat hij dus ook, hè, Jesaja 30. En Zacharia 13, de laatste versen, voordat 14 vers 1 komt met de verwoesting van Jeruzalem. En de wederkomst van Christus op de Olijfberg. De laatste vers van hoofdstuk 13 hebben we het daar ook over. Het aanroepen van de naam des Heren, logischerwijze. En hier staat het ook. En zo haast hij die horen zal, zal hij u antwoorden. De Heere zal u lieden brood der benauwdheid en wateren der verdrukking geven. Dat wil zeggen, zo zal uw leven eruit zien. Maar uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien. Deze woorden, die zijn alleen maar te begrijpen als je veel meer weet van het profetisch woord. Want, en vanavond, vooruit. Dan loop ik hier dus van over mijn tijd heen, maar brood en water is natuurlijk leven. Dat wil zeggen, water en brood, als je het zo zegt, dan weet je meteen dat het is, ja, het is minimaal. Maar het zijn de eerste levensbehoeften. Alimentari. Die eerste wat je voor het leven nodig hebt. En het heet der verdrukking, der benauwdheid. Want het punt is dat dit gelovig overblijfsel waarover gesproken wordt, is uiteindelijk, binnen de context, is uiteindelijk het overblijfsel in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat is vanaf en in, maar daarna vanaf het einde van de 70ste week van Daniël. Dat is dus in de dagen van de grote verdrukking, die in de 70ste week al begint, maar die daarna nog 33 jaar voortduurt overigens. Over de wereld als zodanig. In de dagen bovendien dat Jeruzalem verwoest is, maar daarna ook weer gebouwd wordt door een gelovig overblijfsel. te midden van of in het antichristelijke rijk, omgeven door het rijk van de beesten uit Openbaring 13 en wat het maar was. Dat zijn de dagen van benauwdheid en van verdrukking. En in die dagen zou men de Heer dienen, trouw zijn aan de Heer en ook het werk doen van de Heer enzovoorts. En dus geeft de Heer hen wat daarvoor nodig is. Begrijp je me goed, dat is nog niet de 1000 jaren, dat is Satan nog niet gebonden. Nog geen decennia trouwens, hè? Nog in geen decennia, dat moet natuurlijk nog een poosje voordat het zover is. En daar moet men trouw zijn aan de Heer, in, ook in bedreigende omstandigheden. En dan worden ze geacht geen verbonden te sluiten met andere volken, maar te vertrouwen op de Heer die gesproken heeft enzovoorts. En die Jeruzalem zou stellen tot een lastige steen die de heidenen zouden proberen te tillen en zouden niet kunnen. En de Heer zou Jeruzalem zijn een muur rondom. Ik citeer even wat andere profetieën. Het zijn dagen van benauwdheid nog steeds. Maar het is wel nadat de Heer aan hen verschenen is op de Olijfberg en hen uitgeleid heeft. Nee, is verzameld heeft in en ook uitgeleid heeft uit Petra en dat soort dingen, die dagen. En over die dagen staat dan, de Heer zorgt dat ze in leven blijven, zorgt dat ze kunnen doen wat ze doen moeten, in dagen van verdrukking en benauwdheid. En in die dagen hebben ze ook leraars. En die zullen niet meer als met vleugelen weg, bij wijze van spreken, als met vleugelen wegvlieden, in de, suggererend dat dat in het verleden wel gebeurd is. Waarom niet? Het is wel makkelijk te begrijpen dat je dan praat over engelen die toch zouden uitgezonden worden tot, weet ik veel, voor degenen die de zaligheid beërven zouden. Maar ja, als ze toch niet willen horen en luisteren, dan verdwijnen die lui. Die zou zijn aangezicht verbergen en wat het maar was. Maar in die dagen niet meer. En er staat, en uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien. Die blijven dus bij u. De aardigheid en uw oren zullen horen het woord van degene die achter u is, zeggende, dit is de weg. Zo van hier linksaf, hier rechtsaf, zodat je ziet dat de tomtom al lang geleden is uitgevonden, geprofiteerd. Ja, bestemming bereikt. Nou goed. Zodat je je afvraagt, wie zijn dan die leraren die dan de Israëlieten in die dagen de weg moeten wijzen? En het antwoord is, nou, dat zijn u en ik. Want hier vind je gemeentelijke waarheid. Ja, dat is weer een lang verhaal om dat te vertellen. Want als je niet weet, zuster, wat de gemeente voor een ding is, ja, dan is dat ook niet uit te leggen natuurlijk. Maar, ja... Maar het blijft nou eenmaal zo, maar misschien dat ik het de volgende keer dan uitgebreider over zal hebben. Maar dan kom ik weer niet door het hoofdstuk heen. Want het is natuurlijk zo dat de gemeente straks wordt opgenomen, maar wel degelijk met Christus zou verschijnen in heerlijkheid. En wel degelijk met Christus zou geactiveerd worden in de openbaring van zijn koninkrijk, in het oordeel over de volkeren, de wereld. De engelen, maar wij zijn toch koningen en priesters. Dus dan worden we bekleed met autoriteit, dat heet trouwens ook zoonschap. Of we krijgen kronen, net wat u wil. En, maar als priesters zouden wij het woord bewaren, de waarheid zou op onze lippen zijn. Als priesters moeten wij dus anderen onderwijzen in het woord, in het plan Gods, in de Torah, in de waarheid, wat het maar is. En je moet je voorstellen dat je in die dagen ineens allerlei mensen hebt die tot geloof zijn gekomen, maar zonder enige achtergrond verder, zomaar uit de grote verdrukking of wat dan ook. En ja, wat moeten die nou? Hoe moeten ze nou? En ja, bij wie moeten ze wezen om het... En het punt is dat Israël als volk uiteraard in die dagen en sinds die dagen en voor altijd trouwens staat onder het gezag dan wel onder de leiding van de gemeente die beschouwd wordt als een gemeente van eerstgeborenen, dan wel als een volk van priesters aan het hoofd van Israël. Dat wil zeggen als een hemels volk. Maar je kan ook natuurlijk kortheidshalve zeggen dat wij zullen de engelen gelijk wezen. En engelen worden uitgezonden ten behoeve van degenen die zalig hebben erven zullen worden. Die zalig hebben erven zullen. Dat is het laatste vers van Hebreeën 1. Ik krijg haast natuurlijk en dan bespreek ik me. En dus als wij de engelen gelijk zullen zijn, zullen we uitgezonden worden voor degenen die zalig hebben erven zullen. En dat is in de eerste plaats Israël. En zo werkt het nou eenmaal. Want de zaligheid is uit God en komt via Christus tot de gemeente en via de gemeente tot Israël en via de gemeente tot de volkeren. Dat is hiërarchie. Daar hebben de Fransen bezwaar tegen, maar ja, hiërarchie, zo gaat het. En daarna, maar goed, misschien heb ik het de volgende keer over. Er zijn wel meer plaatsen over die leraars. In Daniël komen ze ook voor. De leraren zullen blinken. En dan heb je nog ergens dat er staat. En er zullen heilanden komen, meervoud. Dat is Habakkuk, geloof ik. Of Obadja, wat was het? Obadja. Ik weet niet meer precies, maar... dat soort schriftplaatsen. Dus daar komen lui in voor die aan de kant van de Heer staan. En ze worden niet meteen als engelen benoemd. En de vraag is, wie zijn dat? En de Joden hebben uitgedacht, dat zijn de Tzadikim, de rechtvaardigen. De Tzadikim, dat is een legendarische soort onder de Joden. De Tzadikim, een beetje mystiek. Maar het punt is dat die schriftplaatsen die zij laten slaan op die categorie, de zogenaamde Tzadikim. Wel nu, die gaan over de gemeente, want wat zij de Tzadikim noemen, is in werkelijkheid gewoon de gemeente uit onze bedeling. Maar die kennen ze niet. Heb je dat? Maar ze komen die categorie in het Oude Testament wel tegen. Wie zijn die lui rond de troon? Wie zijn de lui die met de Messias zouden verschijnen? Wie zijn die leraren? Wie zijn die heilanden? Wat is die grote gemeente, te midden waarvan de Heer zijn woord zou spreken? Want dat staat in hun Bijbels ook, hè? In het Oude Testament, in de Psalmen. Wie zijn die lui? Het antwoord is de Tzadikim. De rechtvaardigen, en ze hebben gelijk. Toch?
Ja.
Ja, dat zijn wij, ja. Het toekomstige werk van de gemeente.
Maar je zei net, de gemeente zal Israël doen. En toen ging je ook, de gemeente zal de heiden doen. Maar is dat niet voor Israël?
De hiërarchie van het verhaal is... Ja, het gaat over de hiërarchie. Aan het hoofd van de volkeren... Dan kom ik van beneden af. Hè. Aan het hoofd van de volkeren staat Israël. Aan het hoofd van Israël staat de gemeente. Maar vergis u niet, Israël behoort tot de volkeren. Maar die ene uit de volkeren staat boven de volkeren. Dus het volk Israël staat boven de volkeren, is hoofd van die volkeren. En dat herhaalt zich. Want daarna krijg je aan het hoofd van Israël staat de gemeente. Maar de gemeente is uit Israël. Het is Israël. Maar het is uit Israël genomen om daarboven te staan. Dat is die kwestie van het eerstgeboorterecht. Israël is de eerstgeborene uit de volken. De gemeente is de eerstgeborene uit Israël. En Christus is de eerstgeborene te midden van... Onder, staat er in Romeinen 8. Te midden van vele broederen. Dat is de gemeente, want Christus is hoofd van de gemeente. En God is het hoofd van Christus, 1 Korinthe 11. Waar we het over hebben is die piramidestructuur van een hiërarchie, heet dat. En op die manier gaat het. Dus inderdaad, Israël zal de volkeren zullen ooit geleid worden door Israël. Het laatste koninkrijk wordt aan geen ander volk overgelaten, staat er in Daniël 2. Dat wil zeggen, het is een Israëlitisch koninkrijk. Maar Israël zelf staat onder het gezag van de gemeente. De gemeente staat onder het gezag van Christus. En Christus staat onder het gezag van God, maar God is de hoofd van Christus. Christus is hoofd van de gemeente is de hoofd van Israël. Israël is hoofd van de volkeren. Ja. Enzovoorts. Allemaal terug te vinden in de Bijbel. En dus de zaligheid, de behoud van Israël. Kortom, de zegeningen die Israël zal ontvangen, komen tot Israël via de gemeente. En de zegeningen van de gemeente komen via Christus. Nou, dat is Handelingen 2 eigenlijk. En de zegeningen van Christus komen van God. via Christus aan de gemeente, via de gemeente aan Israël en via Israël aan de volken. Dat is de Bijbelse hiërarchie. Moet je altijd in de gaten houden. Altijd weten, want dat bepaalt de verhoudingen, de rechten, de plichten enzovoorts. Verantwoordelijkheden. Maar goed, misschien meer daarover volgende keer. Want het is de hoogste tijd. Ik krijg last met de pond. We zullen de Heer danken. Vader in de hemel, we zeggen u dank te mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen. Te behoren tot diegenen die reeds in onze dagen deel hebben gekregen aan de vervulling van uw beloften, in bijzonder die aan Abraham, Isaac en Jacob. We danken u daarom dat u ons gemaakt hebt, of maakt, tot koningen en priesters, en daarmee ons een plaats geeft als eerstgeborenen in uw nieuwe schepping en in uw koninkrijk. Het zijn dingen die wij uitspreken, maar die wij nauwelijks kunnen bevatten. Maar we danken u dat u ze hebt vastgelegd in uw woord, dat we ze tot ons mogen nemen, mogen leren daaruit te leven, onze hoop en verwachting te stellen voor nu op u die uw beloften gedaan hebt en vervullen wilt, maar in het bijzonder ook voor de toekomst, waarheen u ons leidt. En we danken u daarom dat u ons de ogen opent voor die geweldige toekomst en de openbaring van uw heerlijkheid in deze tot nog toe zo duistere wereld. Maar we danken u dat we nu ook dag in dag uit mogen leven aan uw hand, in het besef dat we uw eigendom geworden zijn, een heilig volk, een verkregen volk, een koninklijk priesterdom, om uw woord te bewaren, daar zelf uit te leven en dat woord bij gelegenheid ook anderen voor te houden, omdat het het licht is in deze duistere wereld. Daarom, Vader, vragen wij u op grond van uw woord ook, wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.